Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 77 zingen wij het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 77 en daarvan het 8e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 21ste hoofdstuk, te beginnen bij het 15e vers. Wij herzeggen nu Johannes 21, de versen 15 tot en met 25... Maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 38ste vers. Ik weet, o Heer, dat uw gerichten zijn gerechtigheid en gij mij liet verdrukken uit enkele trouw. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 119, vers 38.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Laten we samen gaan lezen Johannes 21 vanaf het 15e vers. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jonas' zoon, heb gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede male: Simon, Jonas' zoon, heb gij mij lief? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde male: Simon, Jona's zoon, heb gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide: heb gij mij lief? En zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: weid mijn schapen. Voorwaar zeg ik u. Toen gij jongen waart, gordet gij uzelven en wandeldet al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanig een dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide hij tot hem: volg mij. En Petrus zich omkerende, zag de discipel volgen, welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zeide hij tot Jezus: Heere, maar wat zal deze? Jezus zeide tot hem: indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dit woord dan ging uit onder de broederen dat deze discipelen niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft, en we weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke zo ze elk bijzonder geschreven werden, ik acht dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou bevatten. Amen.
Gemeente, in aansluiting op de vorige preek uit Johannes 21 kunt u de tekstwoorden voor deze morgen vinden in Johannes 21, de versen 20 tot en met 23. Johannes 21, de versen 20 tot en met 23, waar we Gods woord lezen. En Petrus zich omkerende zag de discipel volgen welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zeide hij tot Jezus: Heere, maar wat zal deze? Jezus zeide tot hem: Indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dit woord dan ging uit onder de broederen, dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou. Maar indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder deze versen de vrijmachtige leiding van de levensvorst. De vrijmachtige leiding van de levensvorst. Letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats door Petrus bevraagd. In de tweede plaats door Jezus bepaald. En in de derde plaats door Johannes aanvaard. De vrijmachtige leiding van de levensvorst. Onze eerste gedachte door Petrus bevraagd. Letten wij dan op het 20ste en het 21ste vers, waar staat dat Petrus zich omkeert, Johannes ziet en dan vragen begint te stellen over de leiding in het leven van Johannes. Onze tweede gedachte, door Jezus bepaald, letten wij dan op het 22ste vers, waar Christus spreekt over zijn vrijmachtige wil. Indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. En onze derde gedachte, door Johannes aanvaard. Naar aanleiding van het 23ste vers. Maar Johannes terugblikt op deze woorden en ook schrijft hoe dat de Heer Jezus dat bedoeld heeft. Gemeente, opnieuw in deze morgen gaan we in onze gedachten naar de zee van Tiberias. Jongens en meisjes, wat is daar veel gebeurd? De preken na Pasen gaan voortdurend over die ontmoeting die de Heer Jezus daar met zijn discipelen heeft gehad. Het begon met die wonderbare visvangst, waar de discipelen onderwijs gekregen hebben over het werk wat ze straks moesten gaan doen. Als zij het net gingen uitwerpen naar hun eigen zin en naar hun eigen wil, en als de Heere zijn zegen niet zou geven, dan zouden ze niet één vis vangen als visser der mensen. Maar zij moesten het doen op zijn woord en op de manier zoals hij dat bepaalde. Werp het net aan de andere zijde en gij zult vinden. En daarna hebben wij stilgestaan bij die herstelling van Simon Petrus in zijn ambt. Drie keer heeft hij de Heer Jezus verloochend. Ik ken de mens niet. Driemaal moest hij in zijn ambt worden hersteld. Drie keer heeft de Heer Jezus hem gevraagd: hebt gij mij lief? En drie keer heeft hij ook de opdracht gekregen om in Gods koninkrijk te arbeiden. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. En daarna hebben wij stilgestaan bij die profetische voorzegging die de Heere gedaan heeft over het leven van Simon Petrus. dat als hij oud geworden zal zijn, een ander hem zal gorden en brengen waar hij niet wilde. En we hebben gezien dat had betrekking op het natuurlijke leven van Petrus. Hij zou ouder worden, hij zou afhankelijker worden. Maar dat had vooral ook betrekking op zijn geestelijke leven. Geestelijk ouder worden, dat is steeds meer sterven aan jezelf. Steeds afhankelijker worden. Tot hij uiteindelijk met zijn dood God zou verheerlijken. En toen heeft de Heere tegen hem gezegd, volg mij. En hij mocht volgen. Wat een grote genade. Petrus heeft die woorden, volg mij, waarschijnlijk heel letterlijk opgevat. En de vraag is of de Heere Jezus dat ook zo letterlijk heeft bedoeld. Want hij ging hier weer weg van zijn discipelen, zoals hij dat na zijn opstanding telkens deed. De Heere Jezus had ook gezegd tegen Simon Petrus dat hij hem niet volgen kon, niet letterlijk. Gij kunt mij nu niet volgen, gij zult mij namaals volgen. En dit letterlijke volgen, dat kon slechts een heel klein stukje zijn. Maar in dat hele kleine stukje volgen zien we al hoe moeilijk dat volgen is. En de les die Simon Petrus hier krijgt, die zal hij ook in zijn verdere leven niet meer vergeten zijn. En Petrus zich omkerende. Wat is er aan de hand, jongens en meisjes? Wel, Petrus gaat achter de Heere Jezus aan, maar hij hoort iets achter zich. Hij hoort voetstappen achter zich. En dat leidt hem af van de woorden van de Heere Jezus. Dat leidt hem af van het zien op de Heere Jezus. En hij draait zich om te zien waar die voetstappen vandaan komen. En dan ziet hij Johannes achter hem lopen. En eigenlijk gaat het hier al mis. Als Gods kinderen de Heere Jezus uit het oog verliezen, dan gaat het mis. Als zij afgeleid worden, dan gaat het mis. Eigenlijk mogen zij niet omzien. Dat heeft de Heere Jezus ook duidelijk gezegd toen hij sprak in Lucas 19, Lucas 9 over het werk in zijn koninkrijk. Hij zei, niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk Gods. Achteromzien, afgeleid worden, met andere dingen bezig zijn, dat maakt ons onbekwaam tot het koninkrijk Gods. En dat is nu zo moeilijk, om niet afgeleid te worden. Om niet met dingen bezig te zijn waar we niet mee behoren bezig te zijn. Er is zoveel wat ons weg kan trekken. Maar de Heere vraagt van zijn discipelen onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Hij vraagt van zijn discipelen onvoorwaardelijke overgave. Hij vraagt van zijn discipelen onvoorwaardelijke zelfverloochening. Of zoals wij het de vorige keer gezegd hebben, jongens en meisjes, leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. Simon Petrus heeft die lessen ook wel gehad in zijn leven. Denk maar aan die bekende geschiedenis waarop hij op het water wandelde. En de golven die droegen hem zolang als hij op Jezus zag. Maar toen hij op de golven zag, toen zakte hij door het water heen. Hij moest zich leren onvoorwaardelijk over te geven. Een volk des Heren, dat is niet een eenmalige les in ons leven. Maar dat is een gedurige les, dat is een wederkerende les. Volg mij. Hij zag de discipel volgen welke Jezus lief had. We hebben al eerder gezien dat dat een uitdrukking is die Johannes van zichzelf gebruikt. Johannes noemt niet graag zijn naam, maar hij noemt zichzelf de discipel welke Jezus lief had. En dat is geen hoogmoed van Johannes, dat is juist ootmoed. Hij bedoelt niet te zeggen dat hij Jezus zo lief had, maar hij bedoelt dat Jezus hem lief had. En dat het volgen wat hij doet een vrucht is van zijn liefde tot hem. Deze uitdrukking gebruikt Johannes verschillende keren. Alleen, hij vult het nu nog aan. Hij gaat terug naar de paaszaal. Hij zegt van die discipel van zichzelf dat hij in het avondmaal op zijn borst gevallen was. En gezegd dat, Heere, wie is het die u verraden zal? Dat kwam bij Johannes terug in zijn herinnering. Dat tere moment, toen hij daar aan lag met de Heere Jezus, zijn hoofd in de buurt van de borst van de Heere Jezus. En toen de Heere Jezus sprak over iemand die hem zou gaan verraden. Jongens en meisjes, toen is het hoofd van Johannes gevallen op de borst van de Heere Jezus. Toen heeft hij zijn hart horen kloppen. En waarom schrijft Johannes dit nu? Hij schrijft dat om een verklaring te geven van zijn volgen. Waarom ging hij ook achter de Heere Jezus aan? Want de Heer had tegen Simon Petrus gezegd, volg mij. Maar we lezen niet dat hij dat op dit moment ook tegen Johannes heeft gezegd. Maar Johannes maakt hier duidelijk waarom hij ook volgde. Waarom? Omdat hij Jezus zo onuitsprekelijk lief had. En die liefde die trekt hem om ook te volgen. Want je wilt in de nabijheid zijn van datgene wat je lief hebt. Johannes had ook al heel veel lessen gehad. Dat volgen van Jezus, dat is hier niet begonnen. Dat volgen van Jezus, dat deed Johannes al verschillende jaren. En mag ik ook vragen aan u, mag ik ook vragen aan jou. Bent u, ben jij ook zo'n discipel? Zo'n volgeling, een echte volgeling. Hoe is Johannes dat eigenlijk geworden? Nou, dat schrijft hij aan het begin van dit evangelie. Dat is gebeurd onder prediking van Johannes de Doper. Zo is er in zijn leven plaats gekomen voor de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus. Van nature is er geen plaats voor Jezus. Die gezond zijn, die hebben de medicijnmeester niet van nodig. Maar deze Johannes is afgebroken, geestelijk afgebroken, onder de prediking van Johannes de Doper. Die prediking van Johannes de Doper was ook een afbrekende prediking, want hij was de wegbereider. Hij moest plaatsmaken voor de Heer Jezus Christus. Zo zijn de discipelen van zichzelf afgebracht. Ze hebben geleerd dat zij geen vruchten tot zaligheid konden voortbrengen. Ze zijn tot de fundamenten van hun leven afgebroken. En toen heeft de Doper op hem gewezen. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En toen is deze Johannes begonnen hem te volgen. Want dan lezen we en twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. En toen hebben ze hem gevraagd, meester, waar woont gij? En toen heeft de Heere Jezus hen uitgenodigd en zichzelf bekend gemaakt in zijn leven. En het was omtrent de tiende uren. Hebt u ook zo'n tiende uren in uw leven? Want gemeente, geloof maar dat dat een wonder is. Als je volledig afgebroken bent in jezelf en er is geen weg der zaligheid meer overgebleven. En de Heere maakt dan een weg bekend waar geen weg meer was. Dat vergeet je nooit meer. Als Johannes in zijn hoge ouderdom dit evangelie schrijft, dan weet hij nog precies het moment waarop dat gebeurde. Het was omtrent de tiende uren. En die uitdrukking, de tiende uren, is dan ook een uitdrukking geworden om te duiden het moment dat de Heere Jezus zich in het leven van iemand openbaart. Toen is Johannes een volgeling geworden. En hij is het gebleven. Dat is een wonder. Want velen waren discipelen, maar zijn afgehaakt. De meeste haakten af. Een grote schare, we kunnen het lezen, Johannes heeft er ook over gesproken. Hoe de Heere Jezus ook aan hen gevraagd had, wilt gij lieden dan ook niet weggaan? Want met hopen gingen ze weg. Ze zeiden, deze reden is hard. Toen de Heere Jezus sprak over het werk van zijn Vader. En toen hij sprak over het werk van de Heilige Geest. Daar moesten de Joden niks van hebben. En zij haakten af. En toen heeft de Heere Jezus gevraagd, wilt gijlieden dan ook niet weggaan? En toen heeft Petrus gezegd, maar ook Johannes, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Volgelingen. Petrus is een volgeling. Johannes is een volgeling. Maar zij moeten leren dat de Heere hen leidt op zijn vrijmachtige wijze. Als Petrus Johannes zag, zeide hij tot Jezus, Heere, maar wat zal deze? Wat zal er met Johannes gebeuren? In het oorspronkelijke staat het eigenlijk als een hele afgebroken zin. Er staat, Heere, maar wat deze? Wat zal er met mijn broeder gebeuren? Hij heeft gehoord over zijn sterven, hij heeft gehoord over de taak die hij kreeg, maar ook waar het uiteindelijk op uit zal lopen. Zal Johannes ook zo sterven? Net als hij zal sterven, zal Johannes ook, als hij oud geworden is, gebracht worden op de plaats die hij niet wil? Zal Johannes ook door zijn dood God verheerlijken? Hoe zal dat precies zijn met Johannes? Is dat verkeerd van Simon Petrus om dat te vragen? We moeten er wel aan denken, gemeente, dat die twee hartelijk aan elkaar verbonden waren. Het was zijn allerbeste vriend, jongens en meisjes. En niet alleen zijn vriend, nee, het was zijn geestelijke broeder. Ze waren zo heel verschillend. Johannes en Simon Petrus. Maar ze waren zo nauw aan elkaar verbonden. Ze waren bijna altijd samen. Ze waren samen op de berg Tabor, toen de Heere Jezus daar verheerlijkt werd. En toen Petrus gezegd had, laat ons drie tabernakelen bouwen. Ze waren samen bij de voorbereidingen voor het Pascha, toen de zaal in orde gemaakt moest worden. Ze waren samen in de hof van Gethsemane, toen ze ook met z'n drieën dieper mee mochten de hof in. Ze waren samen in de zaal van Caiaphas. Johannes heeft gehoord dat Petrus hem verloochende. Ze waren samen, we hebben het gehoord, naar het graf gegaan. Johannes sneller dan Petrus, maar Petrus eerder in het graf. En ja, ze zullen straks ook nog zoveel samen doen. Je kunt het lezen in Handelingen 3 en in Handelingen 8. Het waren twee onafscheidelijke vrienden. Het is niet zomaar een vraag uit botte nieuwsgierigheid. Nee, Nee, het is een vraag uit hartelijk meeleven. Simon Petrus wil zijn broeder een dienst bewijzen. Wat zal er met mijn allerliefste broeder gebeuren? Wilt u ook hem de weg bekendmaken? En Simon Petrus moet leren, gemeente, dat zijn allerliefste broeder een eigen weg krijgt. Hoe nauw dat ze ook aan elkaar verbonden zijn. En zo is het nog. Een man kan een andere weg krijgen dan zijn vrouw. Een kind kan een andere weg krijgen dan zijn moeder of dan zijn vader. Een vriend kan een andere weg krijgen dan zijn allerliefste vriend. Nee, dan bedoel ik natuurlijk niet dat er verschillende manieren zijn om zalig te worden. Ik bedoel natuurlijk niet dat het bij de een begint met het stuk der verlossing en dat het met een ander begint bij het stuk der dankbaarheid, nee. Nee, want dan zou ik ook in strijd zijn met zondag 1 van onze Heidelberger, waar de weg ellende, verlossing en dankbaarheid zo duidelijk wordt getekend in die volgorde. Nee, als het daarover gaat, dan krijgen al Gods kinderen dezelfde weg. Er wordt wel eens gezegd, er zijn kruispunten waar Gods kinderen elkaar altijd tegenkomen. Die leiding, die verschilt niet. Maar toch in de weg die de Heere met zijn kinderen gaat, kan ook onderscheid gemaakt worden. En in dat onderscheid moeten wij de Heere vrijlaten. Het is een hele persoonlijke zaak, Petrus. Wat ik tegen u gezegd heb. En ook wat mijn leiding is met uw beste vriend Johannes. Het is eigenlijk heel opmerkelijk dat Johannes dat niet gevraagd heeft. Dat zou je toch verwachten, jongens en meisjes. Dat Johannes een stap naar voren heeft gedaan en zou zeggen, ja maar heren, nu hebt u dat wel tegen Petrus gezegd, maar wat zal er met mij gebeuren? Wilt u dat ook zeggen? Nou ja, zo was Johannes niet. Johannes heeft een totaal ander karakter dan Simon Petrus. Maar ik denk dat er nog wat mee speelt. Johannes leefde heel vaak heel dicht bij de Heere. Dat hebben we verschillende keren al gezien. En als je heel dicht bij de Heere leeft, dan hoef je niet alles te weten. Ik denk dat het zo bij Johannes gelegen heeft. Hij hoeft het niet allemaal te weten. Wat de Heere doet, is goed. Gods kinderen leren het lam volgen waar dat het ook heen gaat. En wat mogen ze dicht bij de Heere leven als ze zich in diep vertrouwen aan hem mogen overgeven. Ook al is de toekomst dan onbekend. Simon Petrus heeft zoveel vragen daarover. Maar dat is geen goed teken. Dat volgen, dat is zo moeilijk. Daar is oefening in nodig. Oefening in zelfverloochening. Oefening in gehoorzaamheid. Dus met al zijn oprechte bedoelingen zal de Heere hen toch geen antwoord geven op deze vraag. We gaan naar onze tweede gedachte. Door Jezus bepaald. Jezus zeide tot hem, ja, Petrus krijgt wel een antwoord, maar een ander antwoord dan hij verwacht had. Jezus zeide tot hem, indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom. De Heer Jezus zegt, ik kom. En wat bedoelt hij daarmee? Sommigen denken dat hij hier duidt op de verwoesting van Jeruzalem. Verschillende keren heeft de Heer Jezus daarover gesproken. Die verwoesting van Jeruzalem is immers een voorbode van zijn komst, van zijn wederkomst. En dat ligt in de tijd van het Nieuwe Testament nog heel dicht bij elkaar. In dat profetisch vergezicht. Inmiddels weten wij dat er 2000 jaar tenminste tussen ligt. Anderen denken bij totdat ik kom aan de wederkomst. En dat is ook wat de kanttekenaren verklaren. De Heer Jezus spreekt hier niet over de levensduur van Johannes. Want dat is eigenlijk de verkeerde opvatting. Hij spreekt hier niet over de levensduur, want we zouden kunnen zeggen, ja, Johannes was er niet meer, dat weten we inmiddels bij de wederkomst. Dus zal wel bedoeld zijn de verwoesting van Jeruzalem, want die heeft Johannes nog meegemaakt. Maar nee, Jezus spreekt hier niet over de levensduur van Johannes, hij spreekt hier over zijn vrijmachtige wil. Het gaat er maar om waar de klemtoon ligt. En je kunt door de klemtoon te verleggen, de Bijbel een hele andere boodschap laten brengen. Alleen al door de klemtoon te verleggen. De Heer Jezus wilde zeggen, indien ik wil. Het gaat om mijn vrijmachtige wil, Simon Petrus. En de boodschap zoals die bij velen is overgekomen is, totdat ik kom. Johannes zal wel blijven leven totdat ik kom, tot de dag van de wederkomst. En dan loop je vast, want wij weten dat Johannes de wederkomst niet heeft meegemaakt. Johannes zal een totaal andere toekomst krijgen dan Simon Petrus. Zal hij ook moeten lijden? Zal hij ook de martelaarsdood sterven? Zal hij ook gebracht worden op een plaats die hij niet wil? Allerlei vragen die Simon Petrus bezette. Maar Simon Petrus moest berusten in Gods wil. Daarom heb ik Psalm 43 opgegeven, jongens en meisjes. We hebben het samen gezongen. Berust in 's Heren welbehagen. Daar moest Simon Petrus, daar moeten wij in berusten wat de Heere wil. En als je dat mag, dan vallen er heel veel vragen weg in je leven. En als je daar niet in kunt rusten, dan is er onrust. Dan zijn er allerlei, ook bij Gods kinderen hoor, dan zijn er allerlei nieuwsgierige vragen. Waar wij een antwoord op willen hebben en misschien wel nooit in ons leven krijgen. Indien ik wil. Wij zijn zo geneigd om de een met de ander te vergelijken. Maar dat moeten we niet doen. Het leven van mensen is zo verschillend. De een, wordt wel eens gezegd, zit in de hoek waar de klappen vallen. Je hebt mensen die maken zoveel zorgen mee. En er zijn ook mensen die hebben nauwelijks zorgen. Alles lijkt eigenlijk voor de wind te gaan. De een krijgt een ambt in het kerkelijke leven. En de ander krijgt nooit een ambt in het kerkelijke leven. De een mag veel ontvangen van het licht van de Heilige Geest. En veel oefeningen in het geloof. En bij een ander gaat dat veel geleidelijker en veel rustiger. Er is zoveel onderscheid. En wat wij niet moeten doen, dat is de Heere voorschrijven. Dat het bij de ander zo moet gaan als bij mij. En bij mij zo moet gaan als de ander. Wat bovenaan moet staan, dat is Gods wil. Indien ik wil, Simon Petrus, wat gaat het u aan? Petrus krijgt niet echt een bestraffing. En daarom geloof ik ook dat zijn oogmerk niet verkeerd geweest is. Nee, het was hartelijke liefde tot Johannes. Hij krijgt geen bestraffing. De Heer kent zijn oprechtheid. Maar hij wordt wel op zijn plaats gezet. Deze vraag is niet voor hem bestemd. Het is zijn zorg niet. Hij hoeft zich daar niet mee te bemoeien. Johannes krijgt inderdaad een andere weg. Maar daar hoeft Jezus geen rekenschap over te geven aan Simon Petrus. De Heere openbaart slechts zoveel van zijn raad als hij goed dunkt. En daar moeten wij het mee eens leren zijn en niet proberen te dringen in allerlei verborgenheden. De Heere laat ons in ons persoonlijke leven, gemeente, niet meer weten dan nodig is. En het hoogste doel, dat moet zijn de eer van God. Weet u het nog? De eer van God. We hebben het gezien uit het Onze Vader, we hebben het gezien uit Johannes 21. En de weg waarin God aan zijn eer komt, daar maakt de Heere zijn eigen keuzes in. Hij weet wat zijn kinderen daarin persoonlijk nodig hebben. En ieder zal zijn eigen pak dragen. En hoe de Heere een ander leidt, dat gaat ons ten diepste niet aan. Het zijn van die vermoeiende vragen. Heere, wat zal deze? Simon Petrus moet daar niet mee bezig zijn, jongens en meisjes. Hij heeft een taak gekregen in Gods koninkrijk. Hij moet zich richten op dat weiden van de lammeren en dat hoeden van de schapen. En in plaats daarvan gaat hij vragen stellen die er niet toe doen. Ik las bij een verklaarder, er zijn mensen die zoveel vragen stellen, dat ze nooit toekomen aan te doen wat ze eigenlijk zouden behoren te doen. Omdat ze allerlei vragen stellen die helemaal niet relevant zijn en die helemaal niet tot hun opdracht behoren. Ik las bij een verklaarder het voorbeeld van iemand die bijvoorbeeld neergeschoten is, gewond is geworden door een gevederde, giftige pijl. Een houten pijl, jongens en meisjes, met veren eraan, zoals u dat wel eens ziet bij de Indianen. En de punt gedoopt in gif. En nou is iemand neergeschoten door zo'n pijl. En wat is het dwaas als zo iemand die neergeschoten is door zo'n giftige pijl, dan is heel belangrijk dat er wat met dat gif gaat gebeuren, want dat trekt door je lichaam heen. Wat zou het dwaas zijn als zo iemand zich gaat afvragen, hé, van welk hout zou die pijl gemaakt zijn? Wat is het dwaas als die man zou gaan vragen, hé, van welke vogel zouden die veren afkomstig zijn aan die pijl? Wat zou het dom zijn als die man zou gaan vragen, hé, hoe groot zou die persoon geweest zijn die die pijl op mij heeft afgeschoten? Welke huidskleur zal die persoon gehad hebben? En zo kun je wel 1000 vragen stellen, terwijl er op dat moment hele andere dingen belangrijk zouden moeten zijn. En ik denk dat dat een les is, gemeente, voor ons allen. Wat gaat het u aan? Als wij nou vandaag eens alle vragen zouden inslikken die ons niet aangaan. Alle vragen naast ons neer zouden leggen die wij niet behoeven te stellen. Die niet te maken hebben met onze verantwoordelijkheid. Die niet te maken hebben met onze zaligheid. Als wij ons nou eens zouden beperken tot de vraag, Heere, maak mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. Simon, ik heb u een roeping gegeven. Ik heb u een taak gegeven. Volg gij mij. Uw roeping is mij te volgen. En wat Johannes moet doen, dat zal ik hem wel zeggen. Christus vraagt overgave aan zijn leiding. Alleen al dat achterom kijken, dat is al te veel. En daarom is het bijna onmogelijk om de Heere te volgen. Bijna onmogelijk. Het is onmogelijk. Dat zal niemand in eigen kracht kunnen. Daar heb je voor nodig geloof. Daar heb je voor nodig overgave. Daar heb je voor nodig gehoorzaamheid. Denk niet dat dat voor Simon Petrus ooit makkelijk geworden is. Ik denk dat in het leven van Gods kinderen zijn er maar momenten dat zij zo mogen volgen. En dat zijn de beste tijden in hun leven. Dat wat God doet, dat is goed. Maar ze zitten er zo vaak weer zelf tussen. Straks dan moet Petrus bestraft worden door Paulus in Galaten 2. Kunt u dat lezen, vers 11. Dan zit hij er ook zelf weer tussen. Gods kinderen hier op deze aarde moeten voortdurend weer terechtgezet worden. En kinderen des Heren, daarom krijgt u misschien ook geen antwoord op die vragen waar u mee bezig bent. Wat gaat het u aan? Volg gij mij. Je kunt met die vragen bezig zijn terwijl Jezus allang uit het zicht verloren is. En je niet meer weet waar hij gebleven is. Volg gij mij. Dat had Johannes ook nodig. Hij heeft daar ook zijn lessen in gekregen. Ik denk aan Lucas 10. Waar Johannes het was die zei: Meester, wij hebben één gezien die in uw naam duivelen uitwierp. En we hebben het hem verboden, omdat hij u met ons niet volgt. En Jezus zeide tot hem: Verbied het niet, want wie tegen ons niet is, die is voor ons. Met andere woorden, mag ik het zo zeggen, waar bemoei je je mee? Volg gij mij. En dan herhaal ik die vraag die we al gesteld hebben: bent u zo'n volgeling? Nee, niet zo'n volgeling om den broden. Niet zo'n volgeling om uiterlijke dingen. Maar zo'n volgeling afgebroken onder de prediking van Johannes de Doper. Zo'n volgeling bij wie plaats mocht komen voor het werk van Christus. Zo'n volgeling die het te doen is om zijn gerechtigheid. Want dat zijn mensen die hebben geen gerechtigheid in zichzelf. Dat zijn mensen die blijven volgen, die haken niet af. Ook niet als de Heer gaat spreken over het werk van de Vader en over het werk van de Geest. Maar dat zijn mensen die blijven volgen door dik en door dun. We hebben het gezien in het leven van Simon Petrus, met alle struikelingen die er geweest zijn, dat is waar. Maar toch iets mocht hebben van die waarachtige liefde. En die liefde, die is sterker dan de dood. Door Jezus bepaald. Ja, dan wordt zo'n discipel op zijn plaats gezet. Dat is best wel pijnlijk. Maar het is heel nuttig. Wat gaat het u aan? Volg gij mij. We gaan naar onze derde gedachte, door Johannes aanvaard. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 85. En daarvan het derde vers: Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 85 en daarvan het derde vers. Onze derde gedachte door Johannes aanvaardt. Het 23e vers. Dit woord dan ging uit onder de broederen, dat deze discipel, namelijk Johannes zelf, niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Johannes wil een gerucht ontzenuwen. Dat gerucht dat vanaf dit ogenblik is rondgegaan. En dit was het gerucht dat zij dachten dat Johannes niet sterven zou. Maar Johannes legt hier uit dat het anders bedoeld is. En hij doet dat voordat hij gaat sterven, zodat als hij gaat sterven, zij niet geschokt zullen zijn. Want het is een heel hardnekkig gerucht wat voortgaat. Dat verhaal dat gaat rond onder de broederen. En die broederen, dat zijn de geestelijke broederen van Johannes, die eerste christenen. Daar was dit gerucht rondgegaan, Johannes zal niet sterven. Johannes zal blijven tot Jezus komt. Dit woord dan ging uit onder de broederen. Ze hebben die woorden van Jezus verkeerd geïnterpreteerd. Ze hebben het accent op een andere plaats gelegd. Ze hebben het niet goed begrepen. Dat is niet goed. Maar toch, dat ze dat nou gelijk betrekken op de wederkomst. En dat die wederkomst voor hen dus blijkbaar heel dichtbij was, daar kunnen we denk ik wel wat van leren. Want dat was bij die broederen wel zo. Het was voor hen alsof Jezus ieder ogenblik kon wederkomen. En is dat voor u ook zo? Is dat voor ons ook zo? Gemeente, die wederkomst, dat is voor ons over het algemeen iets wat heel ver weg is. We zouden daar veel dichterbij moeten leven. En we worden daaraan herinnerd, ook nu weer, rondom de hemelvaart. Deze Jezus zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Hij komt om de aarde te richten. En dan weet de Heere of wij een volgeling zijn of niet. Een vriend of een vijand. Of wij hem kennen of wij hem niet kennen. Zal het straks een vreemde voor ons zijn? Het leven is ernstig, gemeente. Voortdurend komen de roepstemmen tot ons. U zegt, ja, misschien duurt die wederkomst nog wel 1000 jaar of 100 jaar. Of 10 jaar, weet ik niet, ga ik geen uitspraken over doen, maar één ding is zeker, dat wij voor God moeten verschijnen als wij gaan sterven. Dan is dat voor ons de wederkomst. En dat duurt in ieder geval geen 100 jaar. Hoe dicht kan dat bij zijn? We zouden veel dichter daarbij moeten leven. Mijn ziel, doorziet gij uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Dat deze discipel niet zou sterven. Ja, luisteren is moeilijk. Altijd proberen jongens en meisjes goed te luisteren naar de preek en op school en naar je ouders. En dat is moeilijk, want vaak dan horen we maar iets van wat er gezegd wordt. En ja, die verkeerde uitleg die lijkt ook nog door de praktijk bevestigd te worden. Want Johannes wordt stokoud. Hij lijkt onsterfelijk te zijn. Hij heeft al de apostelen overleefd. En die andere apostelen zijn allemaal de marteldood gestorven en Johannes niet. Het lijkt alsof hij inderdaad niet sterven zou. Maar dat heeft de Heere Jezus zo niet bedoeld. Hij mocht inderdaad oud worden. De Heer had een andere roeping voor hem. Petrus is jong gestorven. of moet ik het zo zeggen, Petrus mocht jong sterven. De Heere heeft hem thuisgehaald in zijn heerlijkheid. En Johannes is oud geworden. Johannes is stokoud geworden. Waarom? Hij had een taak. Jongens en meisjes, hij moest het laatste Bijbelboek schrijven. Het boek Openbaring is door dezezelfde Johannes geschreven op het eiland Patmos. En daarom moest hij oud worden. De Heere gaat met zijn knechten, de Heere gaat met zijn kinderen een eigen weg. Maar Jezus had niet gezegd dat hij niet sterven zou. Johannes legt dat uit. Zo heeft Jezus dat niet bedoeld. Als er nou één was die zich daaraan vast had kunnen grijpen, dan zou het Johannes geweest zijn. Want al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Je zou kunnen denken, Johannes heeft de hoop dat hij niet sterven zou. Want sterven, dat is ook voor Gods kinderen niet iets aangenaams. Maar Johannes, hij heeft goed geluisterd. Hij heeft de woorden recht verstaan. Hij weet, zo heeft de meester dat niet tegen mij gezegd, zo is dat niet bedoeld. Jezus had niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? En indien ik wil, daar legt Johannes eigenlijk de nadruk op het woordje indien. En indien, dat is een veronderstelling. Dat is niet een stelling. Het is heel gevaarlijk als je van een veronderstelling een stelling gaat maken. Door één woordje verkeerd te interpreteren, gemeente, kun je een hele grote dwaling krijgen. Daarom exegese. Sommige mensen vinden exegese helemaal niet belangrijk. Maar exegese is zo belangrijk. Dat de Bijbel uitgelegd wordt, dat we zien wat er echt staat. Want als je één woord verkeerd uitlegt, als je één accent verkeerd legt, dan kun je een totaal andere boodschap krijgen. Dan kun je een dwaling krijgen. Dan kun je mensen op het verkeerde spoor krijgen. Zelfs Gods kinderen kunnen in verwarring komen. Je ziet het hier. De broederen zijn in verwarring geraakt. Door die verkeerde exegese van het woord wat Jezus sprak. Het is ook voor Johannes een les. Hij mocht het aanvaarden, heb ik gezegd, door Johannes aanvaard. Hij schrijft niet met tegenstand. Hij heeft ook zijn weg gehad. Hij mocht oud worden, zegt u. Dat is toch mooi? Ja, dat is zeker mooi. Maar het is niet makkelijk. Moet je maar eens vragen aan mensen die oud zijn. Oud zijn, dat valt niet mee. Want dat betekent afhankelijk worden. Hij komt straks in de gevangenis terecht, jongens en meisjes. Hij gaat naar het eiland Patmos. Eenzaam. Moet hij nou zo zijn levensavond doorbrengen? En waar is Petrus dan? Dan is Petrus in de hemelse heerlijkheid. Dan heeft Petrus nergens last meer van. Dan is Petrus verlost van zichzelf. Dan mag hij bij zijn meester zijn. Ik denk dat Johannes wel eens jaloers geweest is op Petrus. Maar hij moest blijven. Hij had een taak in Gods koninkrijk. Hij moest de kanon van de heilige schrift voltooien. Denk niet dat Johannes alleen maar voorspoed heeft gekend. Denk niet dat het voor Johannes allemaal van een leien dakje is gegaan. Maar volg gij mij. Dat geldt Petrus en dat geldt evenzeer Johannes. Aan de andere kant, wat heeft hij het goed gehad? Als je het boek Openbaring leest, wat heeft hij veel mogen zien? Ook daar heeft hij in zijn ouderdom een persoonlijke ontmoeting met Jezus gehad. En hij legde zijn rechterhand op mij. Oh, wat was hij geschrokken. Terwijl hij Jezus wel kende. maar nader onderwijs kreeg over wie de Heer Jezus nu werkelijk was. En hij legde zijn rechterhand op mij en hij zeide: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben dood geweest en zie, ik ben weder levend geworden. Wat is hij in zijn ouderdom tot zegen geweest. De een moest met zijn dood God verheerlijken en de ander moest met zijn ouderdom God verheerlijken. En wie bepaalt dat? De Heere zegt: indien ik wil, berust in 's Heeren welbehagen. Dat kan. Dat kan als wij afgebroken zijn in onszelf. Dat kan als wij iets mogen leren van die noodzakelijke zelfverloochening. Dat kan als er iets mag zijn van die onvervalste liefde tot de zaligmaker. Die zichzelf ervoor overkrijgt. En dat mocht Petrus hebben. En dat mocht ook Johannes hebben. Weet u wat het is om ingewonnen te mogen worden voor de wil des Heren? U wil geschieden. Dat is, geef dat wij en alle mensen zonder enig tegenspreken. U wil, die alleen goed is, gehoorzaam zijn. Is dat uw verlangen? U wil geschieden. Amen.